unseres Lebens. Darum fochten unsere Tür, wenn uns in die Fehlde fangen. Warum wacht u niet terug toen ze wonden en aan het hout wilde hangen? Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien? Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien?
Test. 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 Ja?
Het wordt niet gestemd door de speakers, maar je moet het allemaal
oké.
Ik zal het niet vertellen. Oké, dus mijn piano staat dan niet zo hard, zeg maar. Nee, maar ook voor je in jaar. Oké, dat was gisteravond met dit. Toen heb je de helft van de piano al gehoord. Dus zo moet het goed staan. Ja, dat is goed.
Waarom bleef u zo stil toen ze u vroegen, bent u de koning der Joden? Waarom bleef u zo stil toen ze u sloegen en aan het kruis wilde doden? Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien? Waarom volgt u niet terug toen ze u vonden en als een dief wilde vangen? Waarom volgt u niet terug toen ze u bonden en aan het hout wilde hangen. Dacht u aan ons, en dat u de Vader zou zien. Dacht u aan ons misschien.
U zult u geen gesneden beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Thank you.
Hier zijn we weer aan het begin van een nieuwe week. En we danken u dat we bij u mogen komen. Dat we juist op deze zondag nog vroeger hier mogen zijn, als bewijs dat u met ons de week in wil. En dat is ook dat wat we nodig hebben. Dat u met ons verder gaat. We hebben heel wat te bidden. Maar we willen u danken voor wie u bent. Onze genadige Vader. Dat mogen we ook weten. U kende ons in de afgelopen week. Onze zorgen. Ons doen en laten. Onze zonden. We belijden voor u dat we gezondigd hebben in dat wat we dachten. In dat wat we deden. In dat wat we zeiden. Onze verlangens draaien ook zo vaak rond onszelf. Wilt u ons om Christus wil genadig vergeven en ons de weg van Christus wijzen, dat we zijn weg mogen gaan, de weg van u, in de kracht van uw geest. We merken het nog meer dan anders, we zijn in alles van u afhankelijk. We proberen te leven zoals het kan. U hebt ons gezien in de mooie dingen die er waren, maar ook in de verdrietige dingen. In de vrolijke dingen en in de sombere dingen. Er zijn in onze samenleving en in deze wereld veel mensen gestorven door het virus. We staan als gemeente daar nog wat buiten. We bidden u om ontferming. En we bidden u of deze plaag gekeerd mag worden. U staat boven alle dingen. Dat troost ons en doet ons vragen: Heere, ontferm u. We danken u voor de hulp die zoveel mensen kunnen en willen geven. We danken u en bidden voor hen. Mensen die zich inzetten voor de primaire zorg aan patiënten. We denken aan artsen, verpleegkundigen, aan anderen uit de zorg. Maar ook aan mensen die dat weer mogelijk maken. We danken u voor de overheid, voor de mensen van het RIVM, voor de GGD, voor zoveel. Hou ze gezond, maak ze sterk, wijs en moedig. We danken u en bidden u voor hen die in verpleeghuizen werken en in de thuiszorg. We bidden u voor hen die nu geen toegang hebben tot hun geliefden. We bidden ook voor allen die onder ons, die weinig mensen mogen zien, die aangewezen zijn op vreemden. Helpt u hen, met name als ze niet meer weten waar ze aan toe zijn. We danken en bidden voor allen die op een andere manier zorg moeten verlenen, aan hen die kwetsbaren helpen. In instellingen werken, in de jeugdzorg, in gevangenissen. Er gebeurt zoveel. We bidden om kracht en wijsheid. We bidden voor hen die hun werk zijn kwijtgeraakt, hun bedrijf, hun toekomstdromen. We bidden voor hen die leiding geven aan een bedrijf, maar met leden ogen moeten aanzien dat hun zorg niet voldoende lijkt. Geef wijsheid om te doen wat goed is voor bedrijven en mensen. We bidden en danken u voor allen die bij het onderwijs betrokken zijn en daarmee enorm druk zijn. We bidden voor jongeren die geen examen mogen doen, voor docenten die met veel inzet proberen het schoolwerk door te laten gaan. We bidden u en danken u daarom ook voor de gezinnen met kinderen. Voor alle gezinnen. Het is zo niet wat we gewend zijn. En zo niet hoe we met elkaar gewend zijn om te gaan. Bewaar hen voor verkeerde spanningen. Wilt u wijsheid en geduld geven om met alles en iedereen om te gaan? Wilt u doorzettingsvermogen geven aan hen die mistroostig zijn? Aanwezig zijn daar waar eenzaamheid is. Moed en kracht geven aan moedelozen. Ons leven gaat door. Er is een tijd van sterven en een tijd van geboren worden. We danken u voor de geboorte van Nora Planke en voor uw goede zorg aan haar en haar moeder Frederiek en haar vader Rick. Geboren worden in een tijd om nooit te vergeten. Geef dat het leven van Nora in het teken mag staan van uw genade en trouw. En dat haar ouders dat mogen zien en zich daarover mogen verheugen. We gaan zo naar uw woord horen. Geef dat het uw woord voor ons leven mag zijn. En geef dat we zo onze heiland mogen volgen op het smalle pad naar huis. Om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En we lezen Matteüs 27, vers 33 tot 44. Matteüs 27, vers 33 tot 44. Vorige week, en dat zal Annelies straks ook nog vertellen, hebben we met de kinderen stilgestaan bij de veroordeling door Pilatus. We zijn nu op Golgotha. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën, en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig is een ieder die dat woord hoort en ook bewaart. Amen. Dan gaan we nu luisteren naar het zondagsschoolproject Hoe kijk je naar mij? En daarna zingen Thomas en Inge het lied Waarom bleef u zo stil?
Ja, goedemorgen jongens en meisjes. Nou, ik hoop dat het allemaal goed met jullie mag gaan. En we gaan verder met het paasproject hier in de kerk. En jullie kunnen gelukkig meekijken, dat is heel fijn. Vandaag zegt de Heer Jezus eigenlijk in het paasproject tegen ons: hoe kijk je naar mij? En vandaag kijken we eigenlijk met een beetje verdriet. Want we kijken naar de Heer Jezus die aan het kruis hangt. En daar worden we heel verdrietig van. Vorige week, zoals de dominee ook alweer even zei, hebben we het gehad met elkaar over Pilatus. Weet je nog? De weegschaal. Pilatus moest afwegen, wat had Jezus allemaal fout gedaan en welke straf paste daarbij? Nou, de mensen wisten het wel, hè? die stonden daar te joelen en te gillen. Hij moet gekruisigd worden. Kruis Jezus. En Pilatus probeerde nog Barabbas, hè, als idee van, nou, deze man is echt fout. Die heeft echt heel veel stoute dingen gedaan. Hij dacht, nou, dan kiezen ze wel voor Barabbas. Maar nee, hè, ze kozen Jezus. En weet je nog wat Pilatus deed? Hij waste zijn handen in onschuld. En daarmee wilde hij zeggen, hier heb ik niks mee te maken. En weet je, jongens en meiden, ik denk wel eens, stel je nou voor dat Pilatus dat niet had gedaan. Of stel je nou voor dat de mensen toch Barabbas hadden gekozen en Jezus hadden vrijgelaten. Stel je nou voor dat Jezus dus niet aan het kruis ging. Dat zou geweldig natuurlijk zijn. Dan hoefde hij niet te lijden en te sterven. Maar wat zou dat voor ons betekenen? Dat zou betekenen dat hij ook niet onze zonde kon vergeven. En dat wij dus ook niet gered konden worden. En daarom was het nodig dat de Heer Jezus aan het kruis ging hangen. Daarom was het nodig dat hij bespot werd voor ons, zodat wij gered kunnen worden. Nou, en vandaag is dit plaatje aan de beurt. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Het is een kroon. Nou, en niet een kroon die ze bij de Heer Jezus op gingen zetten van, nou, kijk nou eens, dat is de koning, hè, de machtige God. Nee, het is een doornenkroon. Een kroon van, ja, van takken met van die hele pijnlijke doorns eraan. En die zetten ze hem op zijn hoofd. En dat deed natuurlijk veel pijn. En zo met die kroon hing de Heer Jezus ook aan het kruis. Ik plak hem hier. En als de Heer Jezus dan aan het kruis hangt, dan gaat het spotten maar door. Die mensen blijven maar spotten. Hey, zeggen ze, u bent toch de koning van de Joden? Dat heeft u zelf gezegd. Nou, dan kan u toch ook wel afkomen. U bent de zoon van God. Nou, dan kunt u zichzelf toch wel redden van het kruis. En zo gingen ze tegen Jezus tekeer. En Jezus zei niks. Hij verdroeg het. Al die spot, al dat geroep van die mensen terwijl hij daar aan het kruis hing, hij verdroeg het. En dat deed hij allemaal voor jou en voor mij en voor ons. En toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik, ik moet denken aan een boekje wat ik vroeger heel vaak voorlas toen mijn kinderen nog heel klein waren. Nou, misschien ken je dit boekje wel, ik weet niet of je het goed kan zien. Maar de titel is Raad eens hoeveel ik van je hou. Ik heb dit boekje heel vaak voorgelezen. Irene, onze oudste, die wilde dat continu lezen. Dus ik ken het eigenlijk uit mijn hoofd. En ik moest denken aan dit boekje bij dit verhaal over de Heer Jezus aan het kruis. En ik ga een heel klein beetje even vertellen wat er in dit boekje staat voor als je het niet kent. Maar ik weet dat heel veel kinderen, ook van deze kerk, dit boekje kennen, want het is een heel bekend boekje. Nou, weet je, het gaat over een grote haas en een kleine haas. He, een moeder en een kind. En kleine haas heet Hazeltje. En grote haas, die gaat Hazeltje naar bed brengen. En ze zegt, Hazeltje, je moet nu echt gaan slapen hoor. Het is al laat. Spring maar op mijn rug, dan breng ik je naar bed. Hou je vast te gaan. Oh, en Hazeltje houdt zoveel van zijn moeder. En hij zegt, grote haas, kom eens even hier met je oren. Ik moet je iets heel belangrijks vertellen. Raad eens hoeveel ik van je hou. Oei, dat is moeilijk, zegt grote haas. Dat kan ik niet raden. Hoeveel dan wel? Zoveel. En Hazeltje strekt zijn arm uit. Zo ver hij maar kan. Maar ja, grote haas, die doet dat ook. Die strekt ook zijn armen uit. En dat gaat natuurlijk veel verder. Hij zegt, en ik zoveel van jou. Ai, dat is een heleboel, denkt Hazeltje. Nou, en zo gaat het door. Hoe hoog ze zijn, zoveel. Hoe hard Hazeltje kan springen. Dan gaat hij allemaal sprongetjes maken. Zoveel hou ik van je, mama. Kijk eens hoe hoog ik kan springen. Maar ja. Mama die gaat ook zo hoog springen. Die komt natuurlijk nog veel hoger dan Hazeltje. Dus ja, ze houdt nog meer van hem. Oh, tjonge, denkt Hazeltje, als ik nou toch eens zo hoog kan springen. Nou, zegt Hazeltje, mama, ik hou van je. Ik hou van je helemaal tot aan de rivier. Ja, zegt grote haas, maar ik hou van jou tot over de rivier. Nee, wacht eens, nog verder, helemaal tot achter de heuvels. Helemaal tot achter de heuvels, denkt Hazeltje. Kun je iets verders verzinnen? Hazeltje heeft zo'n slaap dat hij haast niet meer kan denken. Het is al nacht en hoog aan de hemel staat de maan. Maar wacht eens, denkt hij. Wat kan er verder zijn dan de wolken en de maan? Ik hou van jou helemaal tot aan de maan, zegt Hazeltje. En hij doet zijn ogen dicht. Hij valt bijna in slaap. Dat is ver, zegt grote haas. Dat is echt heel, heel, heel erg ver. En grote haas legt Hazeltje voorzichtig in zijn bedje van varens. Hij geeft hem een nachtzoen. Slaap lekker, zegt hij. En terwijl grote haas dicht naast Hazeltje gaat liggen, fluistert hij, ik hou van jou, helemaal tot aan de maan en weer terug. Nou, en dit boekje kwam in mijn gedachten toen ik nadacht over de Heer Jezus aan het kruis. Wij kunnen heel veel van iemand houden, zelfs tot de maan en weer terug. Maar de Heer Jezus zegt, ik hou zoveel van jou, dat ik zelfs de dood in wil gaan voor jou. Dat ik zelfs al dat gespot en al dat lijden over heb om jou te redden. En dat zegt hij vandaag tegen jou en tegen ons allemaal. En nou, dan mag je over nadenken wat jij daar dan op zegt en hoe jij dus naar de Heer Jezus kijkt. Ik wens je een hele fijne dag en ook weer een hele fijne week.
Waarom bleef u zo stil toen ze u vroegen, bent u de koning der Joden? Waarom bleef u zo stil toen ze u sloegen en aan het kruis wilde doden? Dat u de Vader zou zien, dacht u aan ons misschien. Waarom vocht u niet terug toen ze u vonden en als een dief wilde vangen? Waarom vocht u niet terug toen ze u bonden en aan het hout wilde hangen? Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien? Zei u geen woord toen ze u spuugden en u bespotten en lachten? Waarom zei u geen woord toen ze u duwden en u naar Golgotha brachten. Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien. Dacht u aan ons misschien.
Wat vind je van mij? Ja, je kunt zeggen, ik hou van u van hier tot de maan en weer terug, zoals we net hoorden. Maar als je dat denkt, dan ben je, als je het gedeelte gehoord hebt wat we vanmorgen gelezen hebben, de enige. Iedereen is tegen Jezus en bespot hem. Vindt hem ook bespottelijk. Iedereen lacht hem uit. Maakt hem belachelijk. Bespottelijk, dat is het thema van de preek. En dat kun je wel zeggen, dat vinden mensen van Jezus. Niet alleen een paar mensen waarvan je zelf ook wel eens wat van kan denken. Maar iedereen. Werkelijk iedereen. De soldaten, de voorbijgangers, de overpriesters, de andere misdadigers. Iedereen doet er ook aan mee. Het is eigenlijk ook wel heel schokkend. Schokkend ook dat juist Jezus belachelijk wordt gemaakt. Je zou zeggen, ik ken heus wel een paar andere mensen waar je om zou kunnen lachen. Maar Jezus, wat heeft hij nou voor kwaad gedaan? Nou, dat vroeg Pilatus al. Ik zie geen kwaad in hem. Ja, hooguit dat hij zichzelf niet vrijpleit. Dat hij zweeg. Ja, dat is merkwaardig. En dat is irritant. Wat hij ook niet deed, was zich verzetten. Ja, dan kun je daar ook om lachen, iemand die zich verzet tegen dat wat hem overkomt. Het is schokkend omdat Pilatus verwoordde wat veel mensen gedacht zullen hebben. Wat heeft hij eigenlijk voor kwaad gedaan? Wat deed hij nu echt mis? Ja, dat het Sanhedrin hem weg wilde hebben, dat is één ding. Dat is duidelijk. Maar dat dan werkelijk iedereen hem belachelijk maakt. Waar dient dat nou toe? Is dat alleen maar iets psychologisch? Van tegen elkaar opschreven? Ik weet het niet. Je had ook gewoon weg kunnen gaan. En wees eens eerlijk. Wie gaat daar nou staan kijken? Voor een kruisiging heb je een heel sterke maag nodig. Dat is zo afschuwelijk. Maar ze doen dus allemaal mee. Uiteindelijk heeft Pilatus Jezus maar ter dood veroordeeld. Doe dan maar. Hij deed wel heel theatraal zijn handen in het water. Hij waste ze in onschuld. Maar ja, zo onschuldig was hij natuurlijk niet. Hij deed gewoon wat ze vroegen. Misschien was dat politiek gezien wel handig. Maar je blijft verantwoordelijk voor wat je doet. En dan komen de soldaten. Wat doen ze? Nou, ze spotten op verschillende manieren. Ze krenken hem tot op het bot. Ze trekken eerst Jezus' kleding uit. En daar lees je zo overheen. Maar wat een vernedering om daar zo naakt te midden van een groep soldaten te staan. Wat een vernedering. Ze doen hem een oude koningsmantel om. Ze maken een kroon van doorns en slaan die op zijn hoofd. Ze geven hem een scepter in zijn hand. Een scepter van riet. En daar staat hij dan. Een echte koning. Ja, en ze knielen voor hem. Ze slaan met de rietstok op zijn hoofd. En het houdt niet op. Want als die vertoning er is, dan hijsen ze hem weer in zijn kleren en geven hem de dwarsbalk te dragen. En vooruit, nog een onderdaan. Hé, jij daar, zeggen ze tegen Simon uit Cyrene. Draag jij zijn kruis maar. Heeft die koning toch nog een volgeling? En als ze dan op Golgotha zijn, geven ze hem wijn te drinken. Een koningsdrank. Ja, niet te lekker, hè? Bittere gal erin. Niet te drinken. En als ze hem dan gekruisigd hebben, verloten ze het laatste wat hij nog had, zijn kleding. Matthäus zegt erbij, het is de vervulling van de profetie. Maar je ziet ze zitten. En ze beslissen over zijn laatste waardigheid. En als toppunt staat er dan, ze gingen zitten om hem te bewaken. Nou ja, dat kan tegen zijn volgelingen zijn. Maar het is belachelijk. Waarom zou Jezus nou bewaakt moeten worden? Daar aan het kruis. Schokkend. Inderdaad. Schokkend hoe iemand tot de grond toe wordt afgebrand. Al zijn waardigheid wordt hem ontnomen. Hij is niets meer. Nobody. Maar ja, dat bordje boven zijn hoofd geeft dan nog aan wie hij is. Dat is hem nou. Jezus, de koning der Joden. Dat iets zo kan gaan, hè? Met mensen die, met iemand die goed deed. Die mensen genas. Die mensen hoop gaf. Die mensen vergaf. Die mensen lief had. Dit is hem nou. Dit doen wij met hem. En dan heb ik nog niet eens gezegd dat hij gekruisigd werd door die soldaten. Dat staat er ook in het Grieks maar met twee woorden. Hem gekruisigd hebbend. Twee woorden in het Grieks. Er zit een wereld vol wreedheid achter. Onvoorstelbaar. In die twee woorden. Ja, misschien zijn wij weekhartig. Want het gebeurde zo vaak in die tijd. Mensen waren wreed en zijn wreed. Maar dat Jezus dat nou toeliet. Dat Jezus dat nou wilde. Dat hij zich niet verzette. Juist zich daaraan overgaf. Begrijp ik dat eigenlijk wel? Begrijp ik dat? Ik weet het niet. Ja, ik weet waar het mee te maken heeft. Ik weet dat het te maken heeft met het offer van zijn leven dat hij zou brengen. Dat weet ik. Dat het te maken heeft met de vereffening van de schuld van mensen, met de toorn van God, dat weet ik. Maar ja, dan is dat toch Gods zaak. dan is dat toch iets tussen God en Jezus, zijn vader en de zoon. Ja, dat horen we als het donker wordt straks, 3 uren lang. Dan gaat het tussen hem en zijn vader. En die mensen, wat hebben die mensen ermee? Jezus en die mensen, die soldaten. Ja, natuurlijk begrijp ik er wel iets van. Ik begrijp iets van legerorders. Ik begrijp iets van executies. Van zo gaat het in deze samenleving. Maar dat Jezus dat wilde en liet gebeuren. Dat waren de soldaten. Maar dan heb je ook nog weer anderen. Die voorbijgangers, die toevallige passanten. Met die zieke gewoonte van mensen om leed te gaan bekijken. Dat even snel op te nemen met je camera. En er van alles van te vinden. Ja, het staat dat het voorbijgangers waren. Moesten ze toevallig voorbij? Of was het heel toevallig? Wilden ze het zien? Ik denk het laatste. Ze hadden hem niet op hoeven zoeken. Maar ze spreken tegen hem. Ze schudden hun hoofd. En ze vinden hem een grote dwaas. Ha, jij de tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Nou, dat lukt nogal aan het kruis. Kom er dan vanaf als je echt de zoon van God bent. Nou, je moet ook wat. Als je eerst voor Jezus was, maar het zo ziet eindigen. Als je Hosanna, de zoon van David, riep. En dit ziet. Judas, die verhing zich toen hij het zag. Maar zij joelen hem uit. Ja, dat begrijp ik ergens wel. Maar waarom Jezus dat nou goed vond, het toestond, het aanvaarde. Wat is de zin daar nou van? Dat weet ik niet. Of het moet zijn dat het zo nog duidelijker wordt hoe vreemd onze God eigenlijk is. Hoe zielsveel hij van deze wereld moet houden om dit te willen ondergaan. Dat hij zelfs voor hen, voor wie hij wilde sterven, zijn lijden liet verergeren. Ja, ik begrijp dat maar half. Ik begrijp iets van psychologie. Van je ergens overheen kletsen. Van zo gaat dat in deze samenleving. Maar dat Jezus dat wilde. Wilde laten gebeuren. En dan die overpriesters, de hoofdaanklagers van het Jezusproces, samen met de schriftgeleerden, met de oudsten van het volk en de fariseeën, het Sanhedrin. Ja, even opletten, ze praten niet tegen Jezus. Ze komen niet te dichtbij, denk ik. Ze mompelen onderling en maken zich onderling sterk. En je hoort ze zo tegen elkaar praten, je ziet dat helemaal voor je. Partners in crime. Hij kon anderen verlossen, maar zichzelf kan hij niet verlossen. En een ander zegt, ja, als hij van het kruis zou afkomen, ja, dan zou ik wel in hem geloven. Maar zie je dat gebeuren dan? Nee, natuurlijk niet. Ze zeggen wel, anderen heeft hij gered, verlost, bevrijd. Dat zeggen ze wel. Waarom zeggen ze dat nou zo? En waarom zeggen ze het nou zo? Of zeg je dat als je denkt dat hij misschien wel een punt had, maar dat je dat punt niet wil zien? Dat je je er tegen verzet? Had Jezus toch meer in huis dan zij voor waar wilde houden? Waarom komen ze eigenlijk? Dat begrijp ik ook maar half. Begrijp hoe dingen werken, psychologisch, en dat ze misschien zeiden van, nou moeten we het ook zien hoe het afgelopen is. Ja, zo gaat dat nou eenmaal. Maar dat Jezus dat nou wilde. En toeliet. Of zou dat net nu juist zijn waarvoor hij wilde sterven? Niet alleen maar voor het volk. Niet alleen maar in plaats van het volk. Maar ook naar de wil van het volk. We zeggen vaak, Jezus stierf plaatsbekledend. Hij nam onze plaats in. Maar het gaat ook nog verder. Hij nam niet alleen onze plaats in, hij stierf ook in opdracht van ons. Wij zijn niet alleen maar mensen voor wie hij wilde sterven. En die hij lief had. Maar ook mensen die vinden dat hij weg moet. En dat zegt iets over ons. En dat begrijp ik ook een beetje. Want hij komt wel heel dichtbij. Zijn dood voor ons betekent dat hij mij moet verlossen. En dat ik daar dan iets mee moet. Nou, dat komt heel vaak te dichtbij. Dat raakt mijn eigen waarde, mijn eigen gevoel, mijn zelfredzaamheid. En dat begrijp ik. Ja, en dan die laatste twee. Matteüs schrijft over hen allebei. En Lucas heeft het over één die op het laatst toch tot andere gedachten komt. Die moordenaar aan het kruis zoals we hem kennen. Voor wie de poorten van het paradijs opengaan. Maar hier voegen ze zich in het koor van spotters. Van smaders, van lasteraars, van pijnigers en vloekers. En je ziet ze daar ook allebei hangen. En ik weet niet of ik dat nou wel wil begrijpen. Ja, kan het wel een beetje. Als je jezelf doodvloekt vanwege die helse pijn. En daar hangt iemand die gezegd heeft dat hij kan verlossen. Ja, dan begrijp ik het wel. Maar ik wil het niet begrijpen. En zo zie je al die mensen langskomen. Soldaten, toevallige voorbijgangers, leden van het Sanhedrin en andere gekruisigden. Bespottelijk. Jezus is belachelijk. Een spotkoning. Begrijp ik het? Dat van die dwaasheid en Jezus. Dat voel ik ergens wel. Want wat kan Jezus betekenen in de wereld van vandaag? Wat moet je met hem? Wat kun je met hem? Wat heb je aan hem? Wat heb je nou aan iemand waar je niets mee kunt? Zo is dat toch voor velen. En misschien als we er zo over nadenken in deze tijd, denk je dat wel? Deed Jezus hier maar eens wat aan? Was Jezus maar iemand die onze sores oploste en die ons verloste van dat virus? Ik zou er een lief ding voor over hebben. Een einde aan deze toestand. Een einde aan heel veel dingen waar ik last van heb. Maar zo op die manier gaat het niet. Jezus gaat in stilte de weg naar de duisternis, de weg naar de dood. En hij laat het zich allemaal welgevallen. En dan kun je twee dingen doen. Nou, misschien wel meer, maar in de kern twee dingen. Je kunt hem danken. Ook al begrijp je het niet helemaal. Dat zal altijd zo blijven hoor. Daar heb je een eeuwigheid voor nodig om dat te begrijpen. Maar wel dat je weet, hij hangt daar mijnentwege. Mij ten zegen. Of, en dat is de andere kant, of je wil er niets mee kunnen. Je loopt aan hem voorbij, Je kunt hem hard bespotten. Ja, in de kerk doen we dat niet, hè. Maar je kunt hem ook, als ik dat zo mag zeggen, rustig laten hangen. En min of meer schouders ophalen. En zeggen, ach ja, Jezus is gestorven voor de zonde, ach ja. Maar wat je ook doet, je moet één ding niet vergeten. Hij hing daar inderdaad voor iedereen belachelijk te wezen. Maar hij hing er wel. Hij hing er wel. En uiteindelijk stierf hij niet in de strijd tussen jou en hem. Dat was de strijd niet. Niet de strijd tussen jou en hem. Niet jouw strijd tegen hem. Dat was niet zijn strijd. Je kunt je ongelooflijk verzetten tegen hem. Dat hebben we vandaag wel gezien. Maar hij stierf in de strijd die zijn vader tegen hem streed. En die strijd streed hij voor jou. Voor discipelen, voor leerlingen, voor volgelingen, voor misdadigers, voor overpriesters, voor voorbijgangers en soldaten. Voor ons soort mensen dus. Hij stierf niet in onze strijd. Hij stierf in zijn eigen strijd. Het was zijn strijd met ons als beloning. Hij stierf ondanks ons ten behoeve van ons. En daarom wordt dit ook vandaag maar weer verkondigd. Dat hij stierf om u, om jou het leven te geven. Om u en jou hoop te geven op het eeuwige leven. Om die nieuwe wereld te laten komen. Waarop eindelijk rust en gerechtigheid zal heersen. Ik begrijp heel weinig van dit gedeelte. Maar het geeft me wel moed. En ik zou zeggen, grijp moed. Hij is de opgestane. En hij bidt voor je. Ook vandaag. Amen. We gaan nu met elkaar zingen het lied. Gezang 189, mijn verlosser hangt aan het kruis. Thank you. trouwe God en Vader in de hemel. Het was uw strijd met uw Zoon. Voor mensen zoals wij. En we hebben hem gezien. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen. Maar we hebben ook even gekeken naar onszelf. Hoe we er dan bij staan. Wat we er ook van vinden. En wat we ermee doen. U weet alle dingen van ons. En we hebben geen enkele behoefte om ons te verheffen boven wie dan ook. Maar u hangt wel aan het kruis. Ons ten zegen. Heere, we danken u dat we dat mochten horen. En dat we mogen weten van hoe het ook loopt in het leven. Dat dit wel gebeurd is. Hoe ernstig het ook kan zijn in ons bestaan. U dit wel hebt laten plaatsvinden. Dat hoe het er ook voor staat. Bij leven en in sterven. Dat we juist hierdoor wel uw eigendom mogen zijn. Het eigendom van onze Heer Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat is mijn enige troost. Heer, we weten niet hoe het gaat. En hoe het leven loopt. Maar in ieder geval kunnen we zeggen. U stierf voor ons, opdat wij zouden leven. Heere, geef dat we daarop in mogen gaan. En dat we ons eraan zullen toevertrouwen. In de goede dingen van het leven en in de kwade dingen van het leven. Houdt u ons dan moedig en standvastig. Vol geloof, hoop en liefde. Vol vertrouwen op u. Vol liefde voor de mensen om ons heen. Vol vertrouwen ook voor de mensen om ons heen. Vol hoop voor deze wereld. Vol hoop voor de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Heere, wees u ons zo nabij. Dat we zo mogen leven. Tot eer van u. En dat we u zo mogen volgen. Op het smalle pad naar huis. Wees u zo met ons. Wees u mij onze broeder Bas Blommers. Die geen bloemengroet krijgt. Maar wel een kaart. Als groet van de gemeente. Zegent u hem in zijn leven. En denkt u aan alle anderen die thuis zijn, thuis moeten blijven. Niemand zien, Heere, ontfermt u zich over hen. We danken u ook voor Jaap en Lianne. Ze zijn weer thuis. En we bidden voor hen, wilt u hen ook de weg wijzen als ze weer verder moeten studeren op een andere manier. Denkt u aan hen. En zegent u hen en stelt u hen ook tot een zegen. We bidden zo voor elkaar, zoals we hier zitten. Zoals we thuis meeluisteren. We bidden, Heere, hoort u onze gebeden. Wilt u ook naar ons luisteren als we een moment van stilte hebben in ons gebed. En persoonlijk de dingen tot u richten. Wilt u ons horen om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu met elkaar zingen gezang 456, zegen ons al goede. En we zingen nu eerst het eerste en het tweede vers en direct na de zegen zingen we ons amenlied. mogen dan heen gaan onder de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mee mag geven. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.